Goedemorgen, broeders en zusters. Ik dacht, het is vast heel spannend, vooral het begin. Dat is wel een beetje aftasten en zo. Maar eigenlijk is de preek al begonnen. De preek was eigenlijk begonnen met de woorden die jij sprak vanochtend. En ook met de liedjes die wij gezongen hebben. Rebecca die wilde niet van mij de preek weten en ook niet de titel. Ik had al een aantal weken geleden van Marinus de vraag gekregen of ik wilde spreken op zondag. En ik was aan het nadenken over welk woord ik zou brengen. En op een gegeven moment werd het wat duidelijker waar ik het over zou hebben. En toen dacht ik, nou ja, oké, als mijn vrouw de zangdienst heeft en ik heb de preek kunnen we mooi overleggen, dan komt dat mooi samen. Dus ik ging naar haar toe en ik zei, zal ik je vertellen waar ik het over ga hebben? En zij zei, nee, dat wil ik niet van jou horen, dat wil ik van God horen. En God heeft het je verteld. Vanmorgen wil ik jullie bemoedigen en uitdagen. Toen Marinus mij vroeg over, om te komen spreken, moest ik denken aan 1 Petrus 3 vers 15. En in een basis bijbelvertaling staat daar, wees altijd bereid te vertellen over de zekerheid die je hebt. En dat wil ik vandaag ook hier doen. Ik denk dat dat ook voor ons allen geldt. Dat wij de zekerheid hebben van de redding die God ons heeft gegeven, geschonken. En dat wij dat ook aan anderen kunnen vertellen. We kunnen het laten zien door ons gedrag. En we kunnen het ook vertellen door de dingen die wij zeggen. Ik weet niet of er mensen zijn die mij niet kennen. Ik ben Nathanael Petritoni. Ik doe meestal het geluid. Meestal, af en toe doe ik het geluid. Heel soms gaat er wat mis. Dan ben ik meestal wel bij betrokken. Als je Jaap zwetend achter zit lopen, dan heb ik de verkeerde knopjes ergens gedrukt. Maar vandaag gaat alles goed met het geluid, toch Emma? Goed zo. De titel van de boodschap dat ik vandaag wil vertellen, heb ik op de dia gezet. Dat is lekker handig, hè Jaap. Kun je meteen overnemen op het opname. Toenadering en toewijding. Met deze woorden wil ik jullie bemoedigen en uitdagen vandaag. Ik was 11 jaar toen ik naar Nederland kwam. En ik kende geen enkel Nederlands woord toen ik hier kwam. Ik wist wel Van Basten, Rudy Gullit en Rijskaard. Zo zeiden wij dat in het Roemeens. Ik wist niet hoe je de ei moest uitspreken. Dat was alles wat ik van Nederlands kende. Toen ik hier kwam, kwam ik in groep 7 terecht en er waren uit mijn klas, waren twee moeders van klasgenootjes uit mijn klas, die kwamen mij onder schooltijd, kwamen zij mij Nederlandse les geven. En wat zij deden, zij leerden me in het begin gewoon woordjes, gewoon een paar woordjes die je dan leert. En ik kan me nog heel goed herinneren, één van die twee moeders van de jongens uit mijn klas, die nam altijd wat lekkers mee. Een snoepje, een chocolaatje, een klein ja, treatment, een beloning, zeg maar. En ik kan me heel goed herinneren, dan bleven de woorden zoveel beter hangen, die woordjes die ik dan moest leren. Dus ik hoefde toen geen inburgeringscursus te doen, dat was toen niet nodig. Maar op die manier begon ik dus toch bepaalde woordjes te leren. En dan vooral ook de diepere betekenis die de woordjes hebben. Wat ik mij ook herinner is dat mijn vader die had een klein woordenboek. Roemeens-Nederlands en Nederlands-Roemeens. Heb ik het gezien? Zelfs hier gaat het mis. Oké. Het woordenboek van mijn vader. Kan jij die nog herinneren, André? Was zo'n klein, volgens mij was die geel van de buitenkant. Dat kon je niet zo goed zeggen, want hij was zo veel gebruikt, zeg maar. Dus je wist niet meer wat de originele kleur was. Hij was met plakband erop en nietjes er doorheen. Dat gebruikte mijn vader dus op zijn werk ook om Nederlandse woordjes te leren. We gaan deze twee woorden gaan we vandaag behandelen. En ik wil deze twee woorden wil ik uit het woordenboek behandelen, maar ook uitleggen aan de hand van een stukje uit Mozes' leven. En aan het einde ook aan de hand van een persoonlijke getuigenis. Het eerste woord van de Nederlandse les: toenadering. Het is heel handig dat je dan ziet dat het een vrouwelijk woord is. Dan weet je dat het de toenadering is. Maar ik heb begrepen dat het voor Nederlands de en het af en toe ook lastig is. Ik blijf dat nog steeds moeilijk vinden. De toenadering. Ik heb deze betekenissen erbij opgeschreven uit het woordenboek. De eerste is het dichter bij iemand komen. Tweede, nader contact krijgen. En dan met name na een conflict situatie. En de derde betekenis die ik gevonden had was ook een hele mooie. Het begin van de verzoening. En al lezend door deze regels heen kon ik eigenlijk Jezus boven elke regel, in elke regel en onder elke regel lezen. Dit is precies wat Jezus gedaan heeft en nog steeds voor ons doet. Als wij kijken naar het eerste uitleg, het dichter bij iemand komen, dat was wat hij al van begin af aan deed bij Adam en Eva. Hij kwam elke avond, kwam hij dicht bij hen en sprak met ze. Een andere persoon waar ik aan moest denken bij het eerste uitleg was Henoch. Jezus naderde tot Henoch, hij wandelde samen met hem en al wandelend kwamen ze zo de hemel binnen. Als wij kijken naar de tweede betekenis van het woord, dan moet ik vooral denken aan Jezus' offer. En aan een losprijs dat hij voor ons allen heeft betaald. Hij heeft alles gedaan. En punt 3 is, hij heeft de weg geopend. Hij zei ook op het kruis, het is volbracht. De weg is open. Vorige week was Willem de Vink hier en hij sprak over de ruil. De ruil die voor Barabbas heel letterlijk was. De een kwam in plaats van de ander. Jezus nam zijn plaats in om voor hem te sterven en ik herinner mij nog het plaatje dat hij zei, ik ben vrij. Je mag gewoon vrij zijn. Zo heb ik dit woord, de toenadering, uitgelegd. Ik heb hiervoor ook Jacobus 4 vers 8a gelezen. En daarin zegt Jacobus, nader tot God en hij zal tot u naderen. En hij zet, het is een beetje in zijn karakter denk ik, als je de rest van de brief ook leest, hij is heel stellig, heel flink. En hij zegt het ook echt op een gebiedende wijs. Nader tot God en dan weet je zeker dat God tot je zal naderen. Maar ik heb een beetje daarover nagedacht en eigenlijk heb ik gezien dat dat andersom is. God nadert als eerste tot ons. Hij komt ons tegemoet. Als ik denk aan tweeënhalve week terug, toen Marine sprak op Goede Vrijdag, dan heb jij het gehad over El Betel, het huis van God. Jacob was toen op de vlucht voor zijn broer. Hij had hem zijn zegen ontstolen. Zijn broer was heel boos op hem geworden en hij zei, als ons paps naar het hiernamaals gaat, ben jij de volgende. En hij vluchtte voor zijn broer. Hij ging weg en hij ging op een bepaalde plek uitrusten in de nacht. En God naderde daar tot hem. In een visioen liet hij hem de ladder naar de hemel zien. En hij sprak ook, hij herhaalde, God herhaalde eigenlijk wat hij ook tegen Abraham had gezegd. Hij zei, ik zal met je zijn. Ik zal je beschermen. Ik zal je weer hier naartoe brengen. En dat was, zoals ik het zag, was gewoon de eerste stap die God in de toenadering naar Jacob heeft gezet. En Jacob vond het, hij noemde het ook een ontzagwekkende plaats. Wat een ontzagwekkende plaats hier waar God is. Een ander voorbeeld van toenadering heb ik uit het Nieuwe Testament gepakt. En dat was ook ontzagwekkend. Ik moest toen denken aan Paulus. Hij had toen zijn wereldse naam, maar hij was onderweg naar Damascus. En daar in de plannen die hij had, kwam God hem tegemoet. God, Jezus, naderde tot hem. Ook op een ontzagwekkende manier. En hij stopte hem en zijn leven veranderde helemaal. In Job 3 vers 14 staat ook, God spreekt wel degelijk, nu op de ene, dan op de andere wijze. Tweemaal, zelfs driemaal. Dat is, denk ik, het hart, het vaderhart van God. Dat hij wil graag tot ons toenaderen. Hij wil tot ons spreken. Maar zoals ik al in het begin zei, ik zou deze bemoediging en de uitdaging aan de hand van een stukje uit Mozes' leven uitleggen. Ik heb hem nog niet genoemd, maar hier komt hij. In Exodus 3 vers 2 staat heel kort, daar verscheen hem de engel des Heren. En wederom zien wij hier de toenadering vanuit God uit. Daar verscheen hem de engel, met de hoofdletter E, des Heren. En ik geloof dat Jezus was, die naar hem toe kwam. Dat kwam ook terug in het liedje, Rebecca. Dit is heilige grond. Dat was ook wat Mozes daar te horen kreeg. Het leven van Mozes kan verdeeld worden in drie periodes van 40 jaar. Dat kan je misschien niet zo snel uit het Oude Testament halen, maar als wij lezen in Handelingen 7, daar geeft Stefanus een geschiedenisles aan de Bijbelleraars en al diegenen die verzameld waren met stenen in hun handen om hem te stenigen. En daarin noemt Stefanus specifiek de eerste periode, en de tweede en de derde periode ook in het leven van Mozes, waarin hij zegt, hij was 40 jaar. Bij deze ontmoeting, uit Exodus 3 vers 2, was Mozes 40 jaar oud. En als wij kijken naar de eerste periode, de eerste 40 jaar uit zijn leven, hij was toen in Egypte. En ik stel mij zo voor dat hij daar echt als een stoere prins was. Hij werd aan het hof opgevoed. Hij was de bink, denk ik. En hij geloofde dat hij het wel zelf kon regelen. Hij kon de dingen wel fixen. Dat lukte hem wel. Hij geloofde wel in zijn eigen kracht. Alleen op het moment dat hij dus 40 is, gebeurt er iets waardoor zijn leven verandert. En ik heb daar een beetje ook over nagedacht, over wat hij gedaan had. En hij was blijkbaar buiten toen hij zag dat er een Egyptenaar mishandelde een van de Israëlieten. Dat deed hem heel veel. Hij werd daar zo boos over dat hij ingreep. En ik zat een beetje te denken vanuit mijn juridische achtergrond. Denk, weet je, misschien kunnen we het iets minder ernstig maken. Zeg, misschien is hij ertussen gekomen. Hij is uit elkaar gehaald. Misschien heeft hij de Egyptenaar geduwd. Hij viel verkeerd met zijn hoofd op de hoek van een piramide misschien. En helaas, hij was overleden. Maar dat was niet hoe het gegaan was. Ik zou niet, juridisch zou ik hem op die manier niet, bijvoorbeeld met noodweer, op een andere manier vrij kunnen spreken van wat hij gedaan had. Als wij lezen in Exodus 2 vers 12. Exodus 2 vers 12. daar staat een hele goede weergave van wat er gebeurd is. En hier staat, hij, dat is Mozes, hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Dus je kan hier niet wegkomen met ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij had dat doelbewust gedaan. En ja, juridisch is daar maar één woord voor. Schulden. Ja, moord. Moord. En ik denk dat de manier hoe hij handelde kwam ook voort uit het feit dat hij dacht, ik los dit wel zelf op. Ik kan dit zelf wel. Ik regel het wel. Dat doe ik wel. Maar uiteindelijk is het dus voor hem niet, ja, in zijn eigen plan, denk ik, niet helemaal goed gelopen. Want dit kwam dus, er waren dus toch mensen die het hadden gezien. Hij had niet heel goed naar links en rechts gekeken. En dit kwam uit en hij moest vluchten. Want de farao werd boos op hem en hij zou hem terecht laten stellen. En op dat moment vlucht hij naar Midian. En daar ontmoet hij zijn vrouw. Wie van de jeugd weet hoe zijn vrouw heet? Van de ouderen? Zippora. En zij kregen samen twee zonen. En er staat niet heel veel geschreven over deze tweede periode van Mozes leven. Dus het is wederom een periode van 40 jaar lang. Er staat een klein stukje in dat hij hoedde de kudde van zijn schoonvader. Maar wat gebeurde er nog meer in zijn leven, vroeg ik mij af. Wat ging er in hem om? Tenminste, ik stelde het mij zo'n beetje voor dat als je dan met de kudde de hele dag buiten bent, heb je echt de hele dag de tijd om na te denken. En dan vooral om na te denken wat je hebt gedaan. Want voordat hij vluchtte, was iets heel ernstigs gebeurd. En dan heb je daar dus elke dag de tijd om na te denken. Zoals ik al zei, er staat niet heel veel over deze periode geschreven. Maar als ik kijk naar de namen die hij zijn zonen heeft gegeven, dan geeft ons dat wel een beetje een houvast van wat hij meemaakte in die periode. Zijn eerste zoon heette Gershom. En dat betekent vreemdeling. Hij ging van prins, van iemand die alles kon, die zei, ik ben degene die het wel regelt. En hij werd een vreemdeling in een vreemd land. Maar één ding vergat hij niet. Want als je kijkt naar de naam van zijn tweede zoon, de naam van zijn tweede zoon is Eliezer. En Eliezer betekent, God is mijn hulp. God heeft mij geholpen toen hij vluchtte. En ik zie zo Mozes voor mij als een persoon die veranderd is. Hij is niet meer degene die hij was toen hij 40 was, toen hij een prins in Egypte was. Ik zie hem als een gebroken persoon. En als een persoon die bereid is tot volledige overgave aan God. Hij wordt op dat moment bruikbaar in Gods hand. En dat is het stukje dat wij gelezen hebben in Exodus 3 vers 2. Daar verscheen hem de engel des Heren. Op dat moment komt God naar hem toe. En dan begint de derde periode in zijn leven. Wat was Mozes' reactie op deze toenadering van God aan hem? Dat is de volgende dia. Nog een beetje Nederlands. De, wederom een vrouwelijk woord. De toewijding. En de toewijding heb ik eveneens opgezocht in het woordenboek. Wat betekent dat? Dat is een permanente en volledige aandacht. Volle overgave. Of volledige overgave, zou ik willen zeggen. Ijver. Ik denk dat dit Mozes' reactie was op de toenadering van God. Hij had een diep verlangen om God persoonlijk te leren kennen. Om hem steeds meer te leren kennen. En ik geloof dat hier ook de troonsverwisseling plaatsgevonden heeft. Na de toenadering van God zie ik niet meer dat Mozes denkt, ik regel het wel. Ik ben de stoere bink, ik fix het wel. Ik zie dat God op de troon zit in het leven van Mozes. En dat God de leiding heeft in zijn leven. Als wij kijken naar deze derde periode in Mozes' leven, periode van wederom 40 jaar, kunnen wij een stukje lezen in Exodus 33. En daarin staat een stukje over de tent der samenkomst die daar was. Die was buiten de legerplaats. En elke dag ging Mozes daar naartoe. En wat deed hij daar? Hij sprak daar met God van aangezicht tot aangezicht. Hij wilde God, hij had het verlangen om God meer en meer te leren kennen. Persoonlijk meer en meer van hem willen ervaren en hem zien. Een van de dingen die hij had gezegd, was dat hij God meevroeg op reis. Hij zei, God, als u niet met ons meegaat, laat ons dan niet wegtrekken van hier. Kom met ons mee. En wat was Gods antwoord daarop? Ik ga met jullie mee. En ik zie zo dat Mozes dan ook een stapje verder gaat. Dat hij zegt, op een gegeven moment zegt hij, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij sprak al dagelijks met God van aangezicht tot aangezicht. En hij had het verlangen om God nog meer te leren kennen, nog meer in zijn leven te ervaren. En op een gegeven moment vraagt hij dus ook aan God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dat doet God ook voor hem. Hij komt hem daar ook in tegemoet. En wat ik zie aan deze toewijding, deze toewijding die Mozes aan God had, veranderde zijn karakter. Hij ging van een moordenaar tot de meest zachtmoedige man op aarde. Dat staat in Numeri 12 vers 3. Er was daar oneenigheid ontstaan. Zijn oudere broer en zus, Aaron en Miriam, die dachten, ja, wij worden natuurlijk ook door de Heere God gebruikt. Wij zijn ook belangrijk. Waarom alleen Mozes? En daar neemt God het persoonlijk op voor Mozes. En hij zegt, als ik met een van mijn dienstknechten spreek ik met ze in een visioen of in een droom. Niet alzo met mijn dienstknecht Mozes. Met hem spreek ik van aangezicht tot aangezicht, van mond tot mond. En naast het feit dat de toewijding aan God je karakter verandert, zorgt deze toewijding van ons aan God dat wij God persoonlijk leren kennen. En dat wij samen met God geweldige dingen meemaken. De volgende dia is een foto van bijna 9 jaar geleden. Het is 7 juni 2009. Dit was de opdraging van onze oudste zoon. Zelfs die heb je genoemd. Hier is Marinus aan het bidden voor Dani. Hij werd hier opgedragen. En hier werd Gods naam over hem uitgeroepen. Hij werd vrijgezet van alle banden uit het verleden, zodat hij vrij voor God mocht leven. En Dani is er niet, maar Ik kan mij nog herinneren toen Daan en Lisa hier stonden met Vivian. Heb jij Marinus ook een stukje verteld over wat er thuis zich had afgespeeld? Dat Daan Lisa zo op schoot had genomen en dan... Oh, Vivian, sorry. Dat was eerst gebeurd, maar... Ja, nee, dat hij zijn dochter zo voor zich had en in haar ogen keek, in haar gezicht keek van zo heel dichtbij. Zoals Mozes met God sprak, een beetje van aangezicht tot aangezicht, heel dichtbij kijken. En ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik dat met Dani ook had. Het was natuurlijk het eerste kind, dus ja, dan heb je geen idee wat je te wachten staat. En als je dan als eerste kind er 2 krijgt, dan heb je helemaal geen idee wat je te wachten staat. Maar ik herinner mij dat ik ook op een gegeven moment zo naar zijn gezicht aan het kijken was. En het was zo perfect. Zo strak en zo mooi. Geen rimpel, geen vlekken. Zelfs niet eens moedervlekken. Dat heeft hij nu wel, maar toen... Toen was dat helemaal niet. En ik dacht toen echt bij mijzelf, ik heb nog nooit bewust een engel gezien. Maar ik stelde mij zo voor, als ik er eentje zou zien, dan zou zijn gezicht zo perfect zijn, zoals deze is die ik voor mij zie. Nu kijk ik af en toe ook zo van dichtbij in zijn gezicht, dan denk ik meestal aan B voor het woord engel. Maar dat is een ander punt. Als jij de volgende dia op wil zetten. Dit is dezelfde Dani. Hij is hier 3 jaar oud. Ik denk 3 en een beetje. Hij is heel vrolijk. Dat wel. Hij ging hier voor het eerst samen met Rebecca naar Utrecht. Hij was voor het eerst in de trein. Sommigen van jullie weten misschien wat er met hem is gebeurd, wat er heeft plaatsgevonden. Voor degene die het niet weten, wil ik een stukje getuigenis geven van wat wij hebben meegemaakt. Toen Dani 1 jaar was, iets ouder dan 1 jaar, begon zijn haar uit te vallen. En... Ja, ik wist niet wat er aan de hand was. Rebecca heeft allerlei dingen opgezocht. Toen hij 1,5 was eigenlijk al zijn haar uitgevallen. En wij gingen naar de huisarts. Wij gingen naar de specialist. En wij gingen met hem ook nog naar de specialist van de specialisten. Dat was in het IMC. En zij konden ons wel vertellen wat hij had. Daar is dus wel een naam voor. Dat heet alopecia areata. Dat is een auto-immuunziekte waardoor je eigen immuunsysteem breekt je haar wortels af, waardoor je haar uitvalt. Dat konden ze ons wel vertellen, maar er is daar geen medicijn tegen. Er is geen middel dat verhelpt. Dat konden zij ons niet geven. En ik weet het nog heel goed. Dat die periode in ons leven was. Was een periode waarin ons geloof. En onze toewijding aan God echt op de proef werd gesteld. En wat de specialist van een specialist zei, is: wij kunnen dingen proberen, wij kunnen hem hormooninjecties geven, wij kunnen hem hormoonzalfjes geven, maar het kan werken, het kan niet werken. Er is niks vast waarvan wij weten, hiermee kan het genezen worden. En zowel Rebecca en ik hadden meteen gezegd, dit gaan wij niet doen. Wij gaan hier geen proeven mee doen. Wij gaan bidden en vasten. Wij gaan God zoeken. De God wiens naam over zijn leven was uitgeroepen. Wij gaan zijn aangezicht zoeken. en hem vragen voor de oplossing. Toen Dani 2,5 jaar oud was, gingen wij met hem naar een genezingsdienst van broeder Jan Zijlstra. Zijn liedje kwam vanochtend ook in jouw zangdienst. En broeder Jan had daar voor Dani gebeden. En daarna gingen wij naar huis en in de periode daarna begon zijn hart te groeien. En dat is zo'n geweldig gevoel als je ziet, prijs de Heer, zeg, nu komt het goed. Maar voor degene die hebben opgelet, ik zei dat hij hier 3 en een beetje was. Toen hij bijna 3 jaar oud was, had hij, denk ik, voor 90%, 95% zijn haren terug. En toen begon alles uit te vallen. En toen was het niet alleen de haren, toen was het ook nog zijn wenkbrauwen. Dat is hier ook. Die uitgevallen waren. En dat is dan weer een heel moeilijk moment. En ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan dat nou hier? En ik moest toen heel erg denken aan koning Hiskia. Als wij een stukje gaan lezen uit 2 Koningen 19. Vanaf vers 14. Hier zien wij koning Hiskia die ook een heel slecht bericht krijgt. Dit was de tweede keer dat hij dat bericht krijgt en hij krijgt het hier in een brief. De eerste keer werd het hem verteld. En er staat in vers 14. Hiskia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hiskia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren en bad voor het aangezicht des Heren en zeide, Heere, God van Israël, die op de Gerubs troon, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie. Ik moest aan dit stukje denken en wat hij gedaan had. Omdat op een gegeven moment was er dus geen 90% meer, dan was het eigenlijk al meer dan de helft uitgevallen. En dan zei Rebecca tegen mij, je moet de rest ook eraf gaan scheren, want het is geen gezicht zo, je moet het eraf halen. En ik herinner mij dat ik het heel moeilijk daarmee had. En ik dacht bij mijzelf, hoe kan ik nou Gods zegen van hem afhalen? Ik heb dat gedaan. We hadden een tondeuze gekocht en ik heb zijn haar afgeschoren, wat er nog over was. En denkend aan wat Hiskia hier gedaan heeft, zei ik tegen mijzelf, dat ga ik ook doen. Ik heb het haar dat ik van zijn hoofd had afgehaald, heb ik in een papiertje gezet. Ik heb hem opgevouwen in een envelop gedaan. En de volgende zondag, had ik geluidsdienst, was ik heel vroeg hier in de ark en ik nam de envelop mee. Weet je het nog, Jan? Ja. Ik kwam hier naartoe. Jan had toen de zangdienst. En hij was ook heel vroeg. Ik dacht, ik ben de eerste. Er is niemand. Maar Jan was er al. En ik kwam met de envelop hier aan deze kant van het podium. Ik spreidde hem voor de Heren. En ik zei ook deze woorden die Hiskia had gezegd. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie hoe de tegenstander uw zegen van hem af wil pakken. Een kind dat van u is, over wiens leven uw naam is uitgeroepen. Ik zei, Heere God, laat uw almacht zien. Laat zien dat u het laatste woord hebt in zijn leven. En de volgende foto. God heeft het laten zien. God heeft laten zien dat Hij het laatste woord heeft en dat Hij almachtig is. Ik had deze foto gevonden en dit was de eerste keer dat hij daar op die steen bovenop durfde te staan. Dus ik zei toen tegen hem, doe even je handen op, je hebt je angst overwonnen. Maar als ik nu, toen ik de preek aan het voorbereiden was, toen ik naar deze foto keek, zag ik iets anders. Overwinning. En dan. Dank u Heer voor de overwinning. De volgende. Ja. De bemoediging en de uitdaging die ik jullie vandaag wil meegeven is uit Jacobus en uit Jeremia. Daarin staat, nader tot God en Hij zal tot u naderen. Dat is een zekerheid. En als wij ons leven toewijden aan Hem, als wij het verlangen hebben om Hem persoonlijk meer en meer te leren kennen en Hem de leiding geven, zoals ook Mozes gedaan heeft en zoals uiteindelijk ook Jacob heeft gedaan. Niet de eerste keer toen hij in El Betel was, maar wel de tweede keer toen hij terugkwam. Hij had nog een ontmoeting, die was iets onzagwekkender dan de eerste nog. En die herinnerde die zich de rest van zijn leven, want daarna liep die man. Na dat moment had ook hij zijn leven volledig aan God overgegeven en hem de leiding gegeven. En dan zegt God tegen ons, als je mij om hulp roept, zal ik je antwoorden. Ik zal je grote en geweldige dingen laten zien waarvan je nu nog niets weet. Dat is onze hemelse Vader. En ik wil eindigen met ook een stukje terug naar de farao. En dit is echt alleen voor de jeugd. Jullie mogen antwoorden, dat bedoel ik. De boodschap is voor iedereen. Wat zei de farao toen Mozes naar hem toe ging en tegen hem zei, wanneer zal ik God bidden dat hij de kikkers weghaalt? Wat zei de farao? Wanneer moest Mozes dat doen? De wat ouderen. Ja, ik weet niet zeker of hij ochtend zei, maar hij zei morgen. Morgen, dus hij wilde nog een nacht tussen de kikkers blijven. Maar laten wij niet zo zijn zoals de farao. En ik wil eindigen met Psalm 95, vers 7. Want daarin staat, wanneer je vandaag zijn, met een hoofdletter, Gods stem hoort, luister dan naar Hem. Laten wij vandaag, als God tot ons toenadert, ons leven aan Hem toewijden en Hem de hoogste plaats geven in ons leven. Dan kunnen wij zeggen dat als wij Hem om hulp roepen, zal Hij ons antwoorden. En Hij zal ons grote en geweldige dingen laten zien, waarvan wij nu nog niet weten. Amen.